Well, it is a great privilege for me to be here tonight with you.
Het is een groot voorrecht voor mij om vanavond in jullie midden te zijn.
Many people who've heard me preach many times always laugh when I say that.
En veel mensen die mij vaker hebben horen prediken moeten altijd lachen als ik het volgende zeg.
Because I always say that.
Oh, hoe ik begonnen ben, want ik zeg namelijk altijd precies hetzelfde als ik begin.
It is a great privilege to stand before people and talk about Jesus Christ.
Maar het is een groot voorrecht om voor mensen te staan om over de Heer Jezus te kunnen spreken.
First of all, because he is worthy.
Omdat hij waardig is.
The Bible says he is worthy of all glory and honor and power.
De Bijbel zegt dat hij het waard is om alle eer en heerlijkheid en macht en kracht te ontvangen.
The Father loves the Son more than all other things combined.
De Vader heeft meer liefde voor de Zoon dan voor al het andere tezamen.
And he has decreed to honor the Son above all persons, places and things.
En hij heeft bepaald om de Zoon eer te geven boven alle personen, plaatsen en dingen.
Everything that was ever made was made for Jesus Christ.
Alles dat ooit geschapen is, is geschapen voor Jezus Christus.
It was made by Christ.
En het is geschapen door Jezus Christus.
And it was made in him.
En het is in hem geschapen.
That means that outside of Jesus Christ, absolutely everything is absurd.
En dat betekent dat buiten Jezus Christus om alles absurd is.
And not only absurd, but hollow.
En niet alleen absurd, maar ook leeg.
Some of you may wonder why you were made.
Sommigen van jullie vragen zich misschien af waartoe je geschapen bent.
Why you feel so empty inside.
En waarom je zo leeg voelt van binnen.
I can tell you.
En ik kan je daar het antwoord op geven.
From the scriptures.
Vanuit de Bijbel.
You were made for him.
Jij bent geschapen voor hem.
For his glory and for his honor.
En tot zijn eer en ter verheerlijking van hem.
And that is why the world has become such a twisted, dislocated place.
En dat is waarom deze wereld zo ontaard is geworden en zo de weg kwijt is geraakt.
Because men live for themselves.
Omdat mensen nu voor zichzelf leven.
And not for him.
En niet voor hem.
Men have their own plans.
De mens maakt zijn eigen plannen.
But do not follow him.
Maar zij volgen hem niet.
You say, well, I have my religion.
En u zegt misschien, ik heb mijn godsdienst.
I go to church.
Ik ga naar de kerk.
I know the confessions.
En ik ken de geloofsbelijdenissen.
That is all a very good thing.
En dat zijn allemaal hele goede dingen.
But that's not what I'm talking about.
Maar daar heb ik het vanavond niet over.
I'm not talking about religion.
Ik praat niet over godsdienst.
I'm not talking about the repetition of truth.
En ik heb het niet over het herhalen van wat waar is.
I am talking about a living, vital relationship with God through Jesus Christ.
Maar ik heb het over een levende, vitale relatie met de Heere God door Jezus Christus.
The scripture assures us that Christ is the most important person to God.
De Bijbel getuigt daarvan dat Jezus Christus voor de Heere God de allerbelangrijkste persoon is.
And that everything the Father has done, he has done for his Son.
En dat alles wat de Vader heeft gedaan, dat hij dat heeft gedaan voor zijn Zoon.
What is your relationship to the Son?
Wat is jouw relatie tot de Zoon?
Does he have the first place in your heart?
Heeft hij de eerste plaats in jouw hart?
Does he have first place in your mind?
Heeft hij de eerste plaats in jouw denken?
I can tell you who your God is.
Ik kan jou zeggen wie jouw God is.
I'm not a prophet or the son of a prophet.
Ik ben niet een profeet of de zoon van een profeet.
I cannot look into your mind.
En ik kan je gedachten niet lezen.
But I can tell you who your God is.
Maar ik kan wel jou vertellen wie jouw God is.
Who do you think about most?
Aan wie denk jij het meest?
What do you think about most?
En waar denk je het meest aan?
That is your God.
Dat is jouw God.
That is idolatry.
Dat is waar afgoderij uit bestaat.
And that is why you are so empty.
En dat is waarom je zo leeg bent.
Because you are giving your force and your thought to something that is not God.
Omdat je namelijk je kracht en je gedachten vooral geeft aan iets anders dan God zelf.
Let's go to Romans chapter 1.
We gaan samen lezen uit Romeinen hoofdstuk 1.
Vers 18.
Want me to read that verse only?
Yes, just 18.
Romeinen 1, vers 18. Ik lees u voor uit de Statenvertaling. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
First of all, we hear that the wrath of God is revealed from heaven.
Ten eerste lezen we hier dat de toren van God wordt geopenbaard van de hemel.
Now, many of you have heard of the wrath of God.
Velen van jullie hebben gehoord van de toren van God.
You were raised hearing preachers that talked a great deal about the wrath of God.
Je bent opgegroeid en je hebt predikers veel horen spreken over de toren van God.
And in a sense, that is very good.
En dat is ook goed.
But what is the wrath of God?
Maar wat is de toren van God?
Well, the first thing you must understand is who God is.
Nou, het eerste dat belangrijk is, is dat je begrijpt wie God is.
God is just.
God is rechtvaardig.
He loves that which is right.
Hij houdt van dat wat recht is.
He passionately loves that which is beautiful and excellent.
Hij heeft een hartstochtelijke liefde voor dat wat schoon en uitmuntend is.
That which flows from love and that which reflects love.
Dat wat uit liefde voortkomt en dat wat liefde weerspiegelt.
He is right in everything he does.
En hij is volkomen rechtvaardig in alles dat hij doet.
There is no wickedness in him.
Er is helemaal geen slechtheid in hem.
You want God to be that way.
En jij wil ook dat God zo is.
Some of you do not like to hear about the wrath of God or the holiness of God.
Sommigen van jullie vinden het niet fijn om over de toren of de heiligheid van God te horen.
But let me tell you, you desperately need God to be holy and righteous.
Maar ik zal je zeggen dat jij er geweldige behoefte aan hebt dat God heilig en rechtvaardig is.
Why do you need God to be that way?
En waarom is het nodig voor jou dat God zo is?
Can you imagine what it would be like to live in a universe with an all-powerful God who is morally corrupt?
Zou jij je kunnen voorstellen wat het zou betekenen om in een universum, in een wereld te leven met een God die volkomen almachtig is, maar die moreel gezien ook slecht is?
It would make Nazi Germany look like a kindergarten.
Dat zou Nazi Duitsland een speeltuin maken.
We need God to be just.
We hebben het nodig dat God volkomen rechtvaardig is.
We need him to be righteous.
En we hebben het nodig dat hij volkomen recht doet.
We need a God who loves what is good.
We hebben het nodig dat er een God is die het goede lief heeft.
And we need a God who is not apathetic with regard to evil.
En we hebben het nodig dat God niet ongevoelig is ten aanzien van het kwaad.
When I teach in universities, the greatest complaint from the agnostic is that God does not judge evil.
Als ik op universiteiten spreek, dan is altijd het grootste bezwaar dat agnostici tegen mij inbrengen. That God is?
That God does not judge evil.
Oh ja, dat de Heere God het kwaad niet oordeelt.
They say if God is just, why doesn't he do something about the corruption and the poverty and the war?
Ze zeggen, als God rechtvaardig is, waarom doet hij dan niets aan het onrecht en het lijden en de armoede?
Why doesn't he intervene to stop Hitler?
Waarom grijpt hij niet in om Hitler te stoppen?
Why does he allow men to abuse children?
Waarom staat hij toe dat mensen kinderen misbruiken?
Have you ever felt the same way?
Heb je ooit hetzelfde gevoel gehad?
Have you ever given that complaint to God?
Heb je ooit die klacht naar God toe geuit?
God, why don't you do something about all the evil in the world?
Oh God, waarom doet u niets aan al het kwaad in de wereld?
Well, you see, there's the problem.
Maar daar ligt juist het probleem.
With your words, you're judging yourself.
Want met je woorden oordeel je dan jezelf.
Because if God must do something with regard to all the evil in the world, he must do something about you.
Want als God iets moet doen aan al het kwaad in deze wereld, dan moet hij ook iets doen aan jou.
If God does not have mercy on the world as a whole,
als God niet genadig is ten opzichte van de wereld in het geheel,
if God does not wait and hold back his wrath,
als God niet geduldig is en zijn toren in zich houdt,
if God does not hold out his hand to give sinners opportunity for salvation,
als God zijn handen niet uitstrekt om zondaren de mogelijkheid te geven om behouden te worden.
If God were to come down right now and say, I am going to correct every problem in the world.
Als God nu naar beneden zou afdalen en zou komen om alle problemen in deze wereld op te lossen.
And I am going to judge in this day all the evil in the world.
En als hij vandaag de dag al het kwaad in deze wereld zou oordelen.
Then what will he do with you?
Wat zal hij dan met jou doen?
For you have sinned.
Want je hebt gezondigd.
We want him to judge all the other sinners.
We willen graag dat hij alle andere zondaars oordeelt.
We want him to judge the great sinners.
En we willen dat hij de grote zondaars oordeelt.
But if he came back today and you are not in Christ, he will have to judge you.
Maar als hij vandaag terug zou komen en jij bent niet in Christus, dan zal hij jou ook moeten veroordelen.
I am speaking primarily tonight to those who are not Christian.
Vanavond spreek ik vooral tot degenen onder ons die geen christen zijn.
Those who do not have a personal, intimate relationship with Christ.
Zij onder ons die niet een persoonlijke, intieme relatie met Jezus Christus hebben.
Those who do not have the assurance of salvation.
Zij die nog niet de verzekerdheid van de behoudenis hebben.
Who live in this world as though God did not exist.
Die in deze wereld leven alsof God helemaal niet bestond.
Now let's look at our text.
Laten we kijken naar onze tekst.
Verse 18.
Vers 18.
It says the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
Het zegt, want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
We are going to learn from this text that there is no such thing as an atheist.
We leren uit deze tekst eigenlijk dat zoiets als een atheïst helemaal niet bestaat.
There is no such thing as an agnostic.
En zoiets als een agnost bestaat helemaal niet.
The Bible does not acknowledge atheism or agnosticism.
De Bijbel geeft geen erkenning aan het atheïsme of agnosticisme.
But what does the Bible say?
Maar wat zegt de Bijbel wel?
The Bible says this.
De Bijbel zegt dit.
Every person on the face of the earth.
Iedere persoon die op deze aardbodem leeft.
Not only knows there is a God.
Weet niet alleen dat er een God is.
But they know who he is.
Maar ze weten ook wie hij is.
And not only do they know who he is.
En ze weten niet alleen wie hij is.
But they know something of his law.
Maar ze kennen ook iets van zijn wet.
Because he has written it on their hearts.
Omdat hij die wet in hun hart heeft geschreven.
No matter where you go in the world.
Waar je ook komt in deze wereld.
Men have an idea of God.
Mensen hebben een beeld, een idee van God.
But you say, well, brother Paul, but also they have very strange ideas.
Maar dan zegt u, brother Paul, ze hebben toch ook allerlei rare ideeën.
That many of them believe things about God that we know the Bible says isn't true.
En veel van die mensen die geloven toch allerlei dingen over God waarvan de Bijbel zegt dat het niet juist is.
But that's just the point.
Maar daar gaat het nou juist om.
The Bible says that all men know something about the one true God.
De Bijbel zegt dat alle mensen iets weten van de enige ware God.
But they don't want him.
Maar ze willen hem niet.
They don't want his sovereignty over them.
Ze willen niet dat hij over hen heerst.
They do not want his law over them.
Ze willen niet zijn wet over hun leven.
So as it says in this verse, they suppress the truth.
Dus ze houden de waarheid ten onder.
They hold it down.
Ze duwen het weg.
They cover their eyes.
Ze bedekken hun ogen.
They cover their ears.
En ze bedekken hun oren.
And they don't want to hear about it.
En ze willen er niet naar luisteren.
They don't want to hear the truth.
Ze willen de waarheid niet horen.
Now why do they not want to hear the truth?
Waarom willen ze de waarheid niet horen?
Because they want to be their own God.
Omdat ze hun eigen God willen zijn.
They want to be their own Lord.
En ze willen hun eigen Heer zijn.
They want to do their own will.
En ze willen hun eigen wil volgen.
Even though when man does his will, will, it leads to a corrupt and destructive world.
Zelfs als het volgen van de eigen wil leidt tot een verdorven en een zichzelf vernietigende wereld.
Now let's look at you for a moment.
Nou, laten we naar jou kijken.
Now just think.
En denk hierover na.
Maybe you would say that you are not an atheist.
Misschien zeg je vanavond, ik ben niet een atheïst.
That you believe that there is a God.
Dat je gelooft dat er een God is.
And maybe you even say you believe in the Christian God.
En misschien zeg je zelfs, ik geloof in de christelijke God.
So you say, I'm not an atheist.
Dus je zegt, ik ben niet een atheïst.
You may not be a confessing atheist.
Het kan zijn dat je niet een belijdende atheïst bent.
But you may be a practical atheist.
Maar het zou kunnen dat je wel een praktische atheïst bent.
Because although you will say, yes, there is a God.
Want ook al zeg je, ja, er is een God.
Throughout your daily life, you have no thoughts of God.
Eigenlijk de dag door denk je helemaal niet aan God.
You have no thoughts about the Son of God.
En je denkt helemaal niet over de Zoon van God na.
You have no desire to know the will of God.
En er is geen verlangen in je hart om de wil van God te leren kennen.
And there is no evidence that you desire to practice the will of God.
En er is geen bewijs dat jij het verlangen hebt om de wil van God te doen.
I'm not trying to hurt you.
Nou, ik ben niet van plan om je pijn te doen.
I want you to see the truth.
Maar ik wil dat je de waarheid ziet.
You can go to church on Sunday.
Je kan op zondagmorgen naar de kerk gaan.
You can know something of the great confessions.
En je kunt de belijdenisgeschriften kennen.
You can claim to be from a Christian country.
En je kunt zeggen, ik kom uit een christelijk land.
Or even a Christian village.
Of een christelijk dorp.
But you may be a practical atheist.
Maar het kan zijn dat je in de praktijk een atheïst bent.
And every time you hear somebody like me, you just want me to go away.
En elke keer als je iemand hoort zoals mij vanavond, dan wil je ervan wegrennen.
You close your ears.
En je stopt je oren toe.
And close your eyes.
En je sluit je ogen.
And you say, I will not see and I will not hear.
En je zegt, ik wil het niet zien en ik wil het niet horen.
Some of you will walk out of here tonight making excuses.
Sommigen van jullie zullen hier vanavond weglopen en je zult jezelf willen verontschuldigen.
You will say, I don't like the preacher.
Je zult zeggen, ik hou niet van die prediker.
I don't like his delivery.
Ik hou niet van zijn voordracht.
I think he was rude.
Ik denk dat hij veel te hard was.
All of that may be true.
En het kan allemaal waar zijn.
But that's not the question.
Maar dat is niet de vraag.
The question is this.
De vraag is dit.
What I'm saying, is it true?
Wat ik zeg, is dat waar?
Are you really this way?
Ben je zoals dit?
A person who has no knowledge of God.
Iemand die geen kennis van God heeft.
A person who has no thoughts of God.
Iemand die niet aan God denkt.
Or maybe you're a person who has God in part of your life.
Of misschien ben je iemand die een beetje van God in zijn leven heeft.
It's like you put him in a closet 6 days a week.
Het is alsof je hem 6 dagen per week in de kast stopt.
And then you pull him out on Sunday morning.
En op zondagmorgen haal je hem uit de kast.
And be with him long enough to claim to be religious.
En je gaat lang genoeg met hem om te kunnen zeggen dat je godsdienstig bent.
And then you put him back in the closet.
En dan stop je hem terug in de kast.
And live the rest of the week without one thought of God.
En de rest van de week leef je door zonder één gedachte aan hem te besteden.
Why do people do this?
Waarom doen mensen dit?
The Bible gives us one main reason.
De Bijbel geeft ons één hoofdreden.
Men want to be God of their own life.
De mens wil de God zijn van zijn eigen leven.
Men do not want to submit to God.
De mens wil zich niet onderwerpen aan God.
They simply do not.
Dat willen ze gewoon niet.
They would rather be the Lord of their own life.
Ze willen liever de Heer zijn van hun eigen leven.
Than to give themselves over to God.
Dan zichzelf over te geven aan God.
They would rather live their life without any purpose.
Ze willen liever hun leven leiden zonder enig doel.
Than to live for Jesus Christ.
Dan om te leven voor Jezus Christus.
Now let's think for a moment about your life.
Nou, denk eens na over je leven.
And the purpose of your life.
En het doel van je leven.
You were born.
Je werd geboren.
You went to school.
En je ging naar school.
You went to work.
En je kreeg werk.
You will retire.
En je zult met pensioen gaan.
And you will die.
En je zult sterven.
What kind of purpose is that?
Nou, wat is dat voor doel?
You were made for something more.
Jij bent geschapen voor iets veel groters dan dat.
Sometimes I'll talk to students.
En soms dan spreek ik tot studenten.
And I'll say, so what are you doing with your life?
En dan stel ik hen de vraag, wat doe jij met je leven?
And they say, well, I'm studying.
En dan zeggen ze tegen mij, ik studeer.
And what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to graduate.
En dan studeer ik af.
Well, then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna doen?
Well, I'm going to get a job.
En dan zorg ik dat ik een goede baan krijg.
Well, what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to make a lot of money and buy a house and have a nice car.
En dan ga ik een hoop geld verdienen, dan ga ik een huis kopen en dan kan ik een mooie auto kopen.
And what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to get married and I'm going to have some children.
Nou, dan ga ik trouwen en ik ga kinderen krijgen.
And then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to retire.
En dan ga ik met pensioen.
And then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Well, I'm going to die.
Nou, dan ga ik dood.
And then what are you going to do after that?
En wat ga je daarna dan doen?
Because that's what the question is.
Want dat is de ultieme vraag.
Because what you do here on this planet will determine what you do after that.
Want wat je hier op aarde doet, dat zal bepalen wat je daarna zult doen.
The blindness of the human heart is great.
De verblinding van het menselijke hart is verschrikkelijk.
And the blinding power of the prince of this world, the devil, is great.
En de verblindende macht van de vorst van deze wereld, de duivel, is groot.
And I can prove it.
En dat kan ik bewijzen.
With you.
Met jullie.
You know there's a God.
Jullie weten dat er een God is.
You know about his son Jesus.
En je weet over zijn zoon Jezus.
You would confess quickly that he is the son of God and the savior of the world.
En je wilt met je mond belijden dat hij de zoon van God is en de redder van deze wereld.
You know that the Bible is the word of God.
Je weet dat de Bijbel Gods woord is.
You know that judgment is coming.
Je weet dat het oordeel gaat komen.
You know that death is coming for you.
En je weet dat de dood ook komt voor ieder van ons.
But you push it out of your mind and you push it out of your mind.
En toch stop je het weg. Je stopt het weg.
You suppress the truth.
Je duwt de waarheid ten onder.
That's why the great Puritans called sin insanity.
Dat is waarom de grote Puritijnen zonde dwaasheid of gekte noemden.
Several years ago I was debating a man from Spain.
Een aantal jaren geleden was ik in debat met een man uit Spanje.
And he had the advantage on me. We were debating in Spanish.
En hij had een voordeel op mij, want het debat vond in het Spaans plaats.
And he brought up a famous philosopher from Spain by the name of Unamuno.
En hij kwam aanzetten met een beroemde filosoof uit Spanje met de naam Unamuno.
And he said, I am a follower of Unamuno. I've read all his books.
En hij zei tegen mij, ik ben een volgeling van Unamuno. Ik heb al zijn boeken gelezen.
Well, one of Unamuno's books that's very famous is entitled Life is a Dream.
En een van de boeken van Unamuno, die heel beroemd is geworden, dat heeft als titel Het leven is een droom.
La vida es un sueño.
Voilà.
And in this book, Unamuno argues that the most noble thing you can do is seek the truth.
En in dit boek argumenteert Unamuno dat het meest nobele wat je kan doen is om de waarheid te zoeken.
To be a seeker of the truth is a thing of great nobility.
Het is heel erg nobel om de waarheid te zoeken en te proberen te vinden.
But then, after he says that, he says this.
Maar als hij dat eenmaal heeft gesteld, dan zegt hij ook dit.
The most arrogant thing, the most stupid thing you could ever do is claim that you found it.
Het meest arrogante en het meest dwaze wat je ooit kunt doen is te zeggen dat je de waarheid hebt gevonden.
So men will applaud you if you say you're a seeker of the truth.
Dus mensen zullen je een applaus geven als je zegt ik zoek naar de waarheid.
But they will become very angry with you if you ever say you found it.
Maar ze zullen heel boos op je worden als je zegt ik heb de waarheid gevonden.
I remember one time I gave a lecture to a university in Peru.
Ik weet nog dat ik op een universiteit in Peru een lezing gaf.
And I stood before the faculty and the students.
En ik stond voor de leraren en de studenten.
And I said, I am a seeker of the truth.
En ik zei, ik ben een zoeker naar de waarheid.
And they all stood up and applauded.
En ze stonden allemaal op en ze gaven me een applaus.
When they sat back down,
en toen gingen ze weer zitten.
I said, and I have found the truth, and the truth is in Jesus Christ, the Son of God.
En toen zei ik, en ik heb de waarheid gevonden, en de waarheid is in Jezus Christus, de Zoon van God.
And they booed and they laughed.
En ze riepen boe en ze begonnen me uit te lachen.
Why do men want to seek the truth, but they do not want to find it?
Waarom willen mensen wel de waarheid zoeken, maar niet de waarheid vinden?
I think you can answer that question.
Ik denk dat jij het antwoord kunt geven.
Because what I told my dear Spanish friend was this.
Wat ik tegen mijn Spaanse vriend zei was dit.
I have figured you out.
Ik heb je door.
Now I understand you.
Nu begrijp ik jou.
You want to seek the truth in order to say you are a noble man.
Jij wil de waarheid zoeken om te kunnen zeggen dat je een nobel iemand bent.
But you do not want to find the truth.
Maar je wil de waarheid niet vinden.
Because the moment you do, you will have to submit your will to the truth.
Want op het moment dat je de waarheid vindt, zul je je eigen wil onderworpen moeten maken, moeten onderwerpen aan de waarheid.
Why do you run from God?
Waarom ren je weg van God?
Why do you think that there is a God and yet he has no practical influence in your life?
Waarom denk je dat God er wel is, maar dat hij niets met jouw dagelijks leven te maken heeft?
Why do you try to suppress the very truth you know to be true?
Waarom druk jij de waarheid waarvan je weet dat het waar is weg?
It is because you do not want to submit to it.
Omdat je jezelf er niet aan wilt onderwerpen.
But please understand this.
Maar begrijp dit.
A day of judgment is coming.
De dag van het oordeel zal komen.
When God will judge the thoughts and the deeds and the words of all men.
Wanneer de Heere God de gedachten en de daden en de woorden van alle mensen zal oordelen.
And you will stand before God.
En jij zult staan voor God.
As I'm going to teach in the next session, you will stand before a naked God, naked.
En in de tweede helft van deze avond zal ik ook daarover spreken. Jij zult staan voor een naakte God, naakt.
What do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
You will stand before God and his glory will not be covered, but his glory will shine forth.
Je zult voor God staan en er zal geen bedekking zijn voor zijn heerlijkheid, maar zijn heerlijkheid zal stralen en schijnen.
Consuming all darkness and all evil.
En alle duisternis en kwaadheid zal daardoor verteerd worden.
And you will stand before him naked.
En jij zult naakt voor hem staan.
Everything in your life exposed.
En alles in je leven dat zal aan het licht komen.
And nothing to protect you.
En er zal niets zijn om je te beschermen.
It is sometimes a terrible thing to grow up in a Christian culture.
Soms is het iets vreselijks om op te groeien in een christelijke cultuur.
Or maybe it's better to say sometimes it is terrible to grow up in a very religious culture.
Misschien is het beter om te zeggen dat het iets vreselijks kan zijn om in een religieuze godsdienstige cultuur op te groeien.
Because you know all the right words to say.
Want je weet de juiste woorden uit te spreken.
But Jesus Christ is not a reality in your life.
Maar Jezus Christus is geen werkelijkheid in je leven.
And living for the glory of God is not a reality in your life.
En leven ter verheerlijking van God is niet werkelijkheid in jouw leven.
Now verse 18 speaks about the wrath of God coming upon those who have suppressed the truth.
Vers 18 spreekt daarover dat de toorn van God komt over hen die de waarheid ten onder houden.
But let's look in verse 19.
Maar laten we kijken naar vers 19.
The reason why the wrath of God is coming upon men is because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them.
De reden dat de toorn van God komt over de mensen is dat hetgeen van God te kennen is, openbaar is geworden, want God heeft het hun geopenbaard.
When a man tells me he is an atheist.
Als iemand mij vertelt dat hij atheïst is,
I have to make a choice.
Moet ik altijd een keuze maken.
Do I believe him?
Geloof ik wat hij zegt?
Or do I believe the Bible?
Of geloof ik in wat de Bijbel zegt?
Because the Bible tells me he's not an atheist.
Want de Bijbel zegt ons dat hij geen atheïst is.
The Bible tells me that God has made himself evident to him.
De Bijbel zegt dat God zichzelf aan hem heeft geopenbaard.
God made us.
God heeft ons gemaakt.
We have the fingerprints of God all over us.
We hebben de vingerafdrukken van de Heere God over ons, helemaal over ons heen.
You know the one true God.
Je kent de enige ware God.
So why do you run?
Dus waarom ren je van hem weg?
Or why are you so apathetic toward him?
Of waarom ben je zo gevoelloos jegens hem?
Or how could it be that he's just a tiny little insignificant part of your life?
Of hoe kan het zijn dat hij slechts een heel klein onbetekenend deel van je leven uitmaakt?
That's absolutely insane.
Dat is belachelijk.
It goes on in verse 20.
En we gaan door in vers 20.
For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse.
Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
Now I want you to understand this.
Nou, ik hoop dat je dit begrijpt.
Verse 19 speaks of an inward testimony.
Vers 19 spreekt over een innerlijk getuigenis.
Verse 20 speaks of an outward testimony.
En vers 20 gaat over een uiterlijk getuigenis.
There is something inside you that is constantly screaming out that yes, there is a God and you know who he is.
Er is iets in jou dat voortdurend uitroept, ja, er is een God en je weet ook wie hij is.
And God is testifying to you in your heart of his reality.
En God getuigt in jouw eigen hart van zijn eigen werkelijkheid.
But you do not hear it.
Maar je hoort het niet.
And then you walk outside.
En dan loop je naar buiten.
And everywhere you look in nature.
En overal waar je omheen kijkt in de natuur.
There is an outward testimony.
Is er een uiterlijk getuigenis.
It is God screaming out at you.
En God die roept tot jou.
He is saying, you know me.
En hij zegt tegen jou, je kent mij.
You know the one who made this.
Je kent degene die dit alles heeft gemaakt.
Come to me.
En kom tot mij.
Turn to me.
En keer je tot mij.
Do not be lost.
En ga niet verloren.
Some of you say, well, brother Paul, I look out and I see all kinds of chaos also.
Nou, sommige van jullie zeggen misschien, maar broeder Paul, ik ga naar buiten en ik kijk om me heen. Ik zie heel veel chaos.
I see pain and suffering and futility.
Ik zie pijn en lijden en nutteloosheid.
There is an answer for that.
Maar daar is een antwoord op.
Genesis chapter 3.
Genesis hoofdstuk 3.
That God made man good.
God heeft de mens goed gemaakt.
And God put man in a perfect world.
En de Heere God heeft de mens in een volmaakte wereld geplaatst.
But man disobeyed God.
Maar de mens is aan God ongehoorzaam geworden.
And when he fell, he took the entire world with him.
En toen de mens viel, heeft hij de hele schepping met zich meegenomen.
If you look at Genesis chapter 3, you see God's judgment upon fallen man.
Als je Genesis 3 bekijkt, dan zie je het oordeel van God over de gevallen mens.
For the man it says that he will work and labor in futility.
Want er staat dat de mens zal arbeiden en werken in vruchteloosheid.
Gentlemen, have you ever experienced that?
Nou, mannen onder ons, hebt u dat ooit ervaren?
Students, do you ever experience that?
Studenten, ervaar je dat wel eens?
You're studying to get your degree.
Je studeert hard om je diploma te halen.
But every once in a while you get up in the morning and you just feel totally and completely hollow.
Maar soms dan sta je 's morgens op en je voelt je compleet en totaal leeg.
Everything seems futile and useless.
Alles lijkt nutteloos en vruchteloos.
And you even wonder why you're alive.
En je vraagt je zelfs af waarom je überhaupt leeft.
And some of you older men.
En sommige van jullie ouderen.
You work and you labor, but nothing goes right.
En je arbeidt en je werkt, maar niets gaat goed.
You exhaust yourself trying to make a way in this world, trying to find purpose, only to retire to your bedroom tired and worn out.
En je put jezelf uit om je weg te vinden in dit leven en om dingen te bereiken, maar je gaat 's avonds naar je bed en je voelt je leeg en uitgeput.
All the dreams of your youth are gone.
En alle jeugddromen die je had, die zijn vervlogen.
And all you do is work and try to survive.
Het enige dat je doet is werken en proberen te overleven.
Even those of you who are very successful.
Zelfs degenen onder jullie die heel succesvol zijn.
You realize sometimes that it's just worth nothing.
Soms dan dringt het tot je door dat het eigenlijk geen waarde heeft.
And you feel empty.
En je voelt je leeg.
And lost.
En verloren.
What's happening?
Wat gebeurt er?
I'm going to tell you.
Dat zal ik je zeggen.
It's not only the judgment of God.
Dat is niet alleen het oordeel van God.
It's the mercy of God.
Maar dat is ook de genade van God.
Every time you go to work.
Elke keer als je naar je werk gaat.
And you experience nothing but frustration.
En je ervaart niets anders dan frustratie.
It is God screaming out to you.
Is het de Heere God die tot jou roept?
You are fallen, fallen, fallen.
Je bent gevallen. Je bent gevallen, gevallen.
You are broken.
Je bent gebroken.
You are sinful.
Je bent zondig.
You are separated from me.
Je bent van mij afgescheiden.
You need a savior.
Je hebt een verlosser nodig.
You need my son.
Je hebt mijn zoon nodig.
It says also that because of the sin of man, the woman would bear great pain in childbirth.
Het zegt ook dat vanwege de zonde van de mens de vrouw met veel pijn zou baren.
And according to my wife, that is a terrible judgment.
En als ik naar mijn vrouw luister, is dat een verschrikkelijk oordeel.
But also it is an act of God's mercy.
Maar ook dat is een daad van Gods barmhartigheid.
With every pain in childbirth.
Want bij elke keer als er pijn is bij het baren.
God is screaming out to you, you are fallen, you are fallen, you are fallen.
Dan schreeuwt de Heere God tot de mens, je bent gevallen, je bent gevallen, je bent gevallen.
You need a savior, you need a savior, you need a savior.
En je hebt een verlosser, een verlosser, een verlosser nodig.
God does not cry out to you about your sin just to make you feel horrible.
God die spreekt niet tot jou over jouw zonde. Alleen om je een verschrikkelijk gevoel daarover te geven.
God does not tell you about your lostness just so you will stay lost.
En God spreekt niet tot jou over je verlorenheid opdat je verloren zal blijven.
God tells you about your lostness and your sin so that you will come to a savior.
Maar God spreekt tot jou over je verlorenheid en je zonde, opdat je tot de verlosser zult komen.
He has left his fingerprints all over you.
En zijn vingerafdrukken die staan overal op jou.
So that you would know that he made you.
Zodat je zou weten dat hij je heeft gemaakt.
In a sense he put his laws in your heart so that you would know his will.
En in zekere zin heeft hij zijn wetten in je hart gelegd opdat je zijn wil zou kennen.
And he gives you a conscience so that every time you break his law it screams out to you, you are sinful, you are sinful, you are sinful.
En hij heeft je een geweten gegeven. Zodat elke keer als je zijn wet overtreedt, dat je zult weten dat je zondig bent, dat je een zondaar bent.
He has surrounded you with the beauty of creation.
En hij heeft jou omgeven met de schoonheid van de schepping.
So that every time you look at it, you see that there is a God.
Opdat elke keer dat je ernaar kijkt, je zult zien dat er een God is.
A God who is good.
Een God die goed is.
A God who is beautiful.
Een God die schoon is.
A God who is willing and powerful to save.
En een God die bereid is en machtig is om te redden.
And then every once in a while he sends a preacher.
En af en toe stuurt hij dan een prediker.
Or a Bible tract.
Of een Bijbeltraktaat.
Or something.
Of iets.
Telling you, please listen.
En dan zegt hij tegen je, alsjeblieft luister.
Why will you die?
Waarom zou je sterven?
God does not take pleasure in the death of the wicked.
God heeft geen behagen in de ondergang van de goddelozen.
Turn to him.
Maar keer je tot hem.
All the ends of the earth look to him.
Alle einden der aarde die kijken naar hem.
And be saved.
En word gered.
Because without him.
Want zonder hem.
You have nothing.
Heb je helemaal niets.
Those of you who are young.
Nou, jullie onder ons die jong zijn.
You strong young men.
Jullie sterke jonge mannen.
Very soon you will be so weak someone will have to carry you to the bathroom.
Het zal niet lang duren voordat je zo zwak bent dat iemand je naar de wc moet dragen.
You beautiful young girls.
En mooie jonge dames.
Very soon all of you will be terribly ugly.
Het zal niet lang duren. Voordat jullie allemaal verschrikkelijk lelijk zullen zijn.
And no one will want you.
En dat niemand je zal willen.
Those of you who are wealthy.
En degene onder jullie die rijk zijn.
Your wealth is going to rot.
Je rijkdom zal gaan rotten.
Because the redemption of a man's soul is very expensive.
Want de behoudenis van de ziel van een mens is heel erg duur.
And no one has enough wealth to pay for their salvation.
En niemand heeft genoeg geld of rijkdom om te betalen voor zijn eigen behoudenis.
Those of you who hope in your own merit and virtue.
En degene onder jullie die vertrouwen op je eigen verdiensten en je eigen goedheid.
Those who think they have good works enough to stand before God.
En degene onder jullie die denken dat je goede werken hebt om daardoor voor God te kunnen staan.
On that day you will know that all your good works are like filthy rags.
Op die dag zul je ontdekken dat al je goede werken zijn als een vervuild kleed.
And they cannot save you.
En ze kunnen je nooit behouden.
And those of you who take great pride in your church.
En degene onder jullie die erg trots zijn op je kerk.
And in your religion,
en in op je godsdienst,
we'll discover that neither your church or your religion was strong enough to save you.
Zullen dan ontdekken dat nog je kerk, nog je godsdienst in staat is om je te behouden.
But there is only one.
En er is er maar één.
And his name is Jesus Christ.
En zijn naam is Jezus Christus.
For the last 26 years of my life, I have walked with Jesus Christ.
De afgelopen 26 jaar van mijn leven heb ik gewandeld met Jezus Christus.
And I can testify that he is a mighty savior.
En ik kan daarvan getuigen dat hij een machtige verlosser is.
His goodness and his kindness is beyond description.
Zijn goedheid en zijn vriendelijkheid zou ik nooit kunnen beschrijven.
His love goes beyond comprehension.
En zijn liefde, die kan ik nooit vatten.
What will you do with him?
En wat doe jij met hem?
What will you do with your life?
En wat zal jij met je leven doen?
Know this, that you have been warned.
Dit moet je weten, dat je gewaarschuwd bent.
Of the wrath of God to come.
Ten aanzien van de toren van God die gaat komen.
But you have also been told of a great savior.
Maar jou is ook verteld van deze machtige verlosser.
The Son of God.
De Zoon van God.
In heaven.
In de hemel.
The glory of all glories.
De heerlijkheid der heerlijkheden.
The King of Kings and the Lord of Lords.
De koning der koningen en de Heer der heren.
The central thing of everything.
De kern van alles wat is.
The very heart of God.
Zelfs het hart van God.
Came to earth.
Is naar de aarde toegekomen.
And was born of a virgin.
En werd geboren uit een maagd.
And became the God-man.
En hij werd de Godmens.
And he walked on this earth as a perfect man.
En hij heeft op deze aarde gewandeld als een volmaakt mens.
And as a perfect man, he obeyed every commandment of God.
En als volmaakt mens heeft hij altijd alle geboden van God onderhouden.
He was without sin in all ways.
Hij was zonder zonde op alle mogelijke manieren.
He always heard from his father, "This is my beloved son in whom I am well pleased."
En de vader getuigde altijd van hem, "Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb."
And then according to the perfect plan of God, he was crucified.
En overeenkomstig het volmaakte plan van God werd hij gekruisigd.
Crucified by the hands of wicked men.
Gekruisigd door hele slechte mensen.
And on that tree.
En aan dat kruishout.
He bore the sins of men.
Heeft hij de zonden van de mensheid gedragen.
Now this is such a sadness to me, and yet at the same time it is such a joy.
Nou, dit is voor mij tegelijkertijd zo'n droefheid, maar ook zo'n vreugde.
It is a joy in this sense that the Son of God would carry every wicked thing I've ever done.
En de vreugde is hierin dat de Heer Jezus Christus alle slechtheid en alle verschrikkelijke dingen die ik ooit heb gedaan heeft gedragen.
All my sins, past, present and future.
al mijn zonden uit het verleden, uit het heden en van de toekomst.
Were laid upon him.
Die werden op hem gelegd.
Think about that for a moment.
En denk daar eens over na.
Think about your own life.
Denk eens over je eigen leven.
Think about your own sin.
Denk eens over je eigen zonde.
Is it not true that you have thought things so sinful?
Is het niet waar dat jij dingen hebt gedacht die zo zondig zijn?
That you could not share them with your closest friend.
Dat je ze niet eens kan delen met je allerbeste vriend?
Is it not true that you have done things so shameful?
Is het niet waar dat je dingen hebt gedaan die zo schandelijk zijn?
That if they were made known here tonight, you would run out of this village and never show your face here again.
Dat als die hier vanavond openbaar zouden worden gemaakt, dat je zou willen wegrennen uit dit dorp en hier nooit meer zou willen terugkomen.
You know it's true.
Je weet dat het waar is.
You've done it.
Dat heb je gedaan.
You've thought it.
Je hebt het gedacht.
You've said it.
Je hebt het gezegd.
Even if your best friend knew some of the things you have said about him or her, they would no longer be your best friend.
Zelfs als je beste vriend de dingen zou te weten komen die je hebt gedacht of gezegd over hem of haar, dan zou diegene je vriend niet meer willen zijn.
You are sinful.
Je bent zondig.
But for all of that, once and for all, to be laid upon the Son of God.
En alles daarvan, alles, is gelegd op de Zoon van God.
And then for all the justice of God to fall upon his Son.
En denk dan eens aan alle gerechtigheid van God die zijn Zoon treft.
The eternal punishment that every one of us deserves.
De eeuwige straf die ieder van ons verdient,
falls down upon the Son of God.
Treft de Zoon van God.
The wages of sin is death.
Het loon dat de zonde geeft is de dood.
The soul that sins, he shall die.
De ziel die zondigt, die zal sterven.
Your payment before God is death.
Wat jij aan God moet betalen is de dood.
And every declaration in heaven demands that you die.
En alles in de hemel schreeuwt uit dat jij moet sterven.
But on the tree the Son died for you.
Maar aan het kruishout is de Zoon voor jou gestorven.
He died for you.
Hij stierf voor jou.
And when he died,
en toen hij stierf,
he fully paid the justice of God.
Heeft hij volledig aan de eis van Gods gerechtigheid voldaan.
And now,
en nu.
When he is on that cross,
als hij daar hangt aan het kruis,
he cries out, "It is finished."
Roept hij uit, "Het is volbracht."
Do you know what that means?
Weet je wat dat betekent?
Absolutely everything you've ever done or ever will do against God has been paid for.
Alles wat je ooit hebt gedaan, of wat je ooit nog hebt gedaan tegen God, daar is de schuld van afbetaald.
It means that every ounce of the wrath of God that should be poured out on you was extinguished in the Son of God.
Dat betekent dat alles, maar dan ook alles van de toren van God die eigenlijk jou had moeten treffen, de Heer Jezus heeft getroffen.
Maybe you are not the great sinner that I was before I came to Christ.
Misschien ben jij niet de grote zondaar die ik zelf was voordat ik tot Christus kwam?
But when I think that all my sins have been paid for.
Maar als ik eraan denk dat er voor al mijn zonden is betaald.
And that God will never speak of them again.
En dat God daar nooit meer over wil praten en spreken.
And that they have been removed as far from me as the east is from the west.
En dat God ze van mij heeft weggenomen zo ver als het oosten is verwijderd van het westen.
I can't even sleep at night because of the joy of it.
Dan kan ik 's nachts niet eens slapen vanwege de vreugde die mij dat geeft.
One small sin is enough to condemn my soul to hell.
Eén kleine zonde is genoeg om mij voor eeuwig naar de hel te laten gaan.
But my sins were infinite.
En mijn zonden waren oneindig.
They were over my head.
Ze stegen me boven het hoofd.
And I was drowning in them under the wrath of God.
En ik verdronk in mijn zonden onder de toren van God.
But Christ came.
Maar Christus kwam.
He paid for it all.
En hij betaalde de schuld daarvan al af.
And I'm free.
En nu ben ik vrij.
I'm free.
Ik ben vrij.
That even on that day of judgment.
zodat zelfs op de oordeelsdag die komt.
When I stand before God,
als ik dan voor God zal staan,
I will not stand before a judge ready to punish.
Dan zal ik niet staan voor een rechter die klaar staat om mij te oordelen.
But a father and a brother who has done everything to save.
Maar voor een vader en voor een broeder die alles heeft gedaan om mij te behouden.
And then this.
En dan dit.
I remember when I was 17 years old.
Ik weet nog dat toen ik 17 jaar oud was.
I was working on our farm with my father.
Ik werkte op onze boerderij met mijn vader.
He was a very, very smart man.
Hij was een hele slimme man.
He worked for companies and government.
Hij werkte voor bedrijven en voor de overheid.
And I was so proud of him.
Ik was heel trots op mijn vader.
I wanted to be like him.
Ik wilde zijn als mijn vader.
He was big.
Hij was groot.
He was strong.
En sterk.
He was smart.
En slim.
He made a lot of money.
En hij verdiende veel geld.
And that year was my last year in high school.
En ik zat toen in het laatste jaar van de middelbare school.
And I was captain of the basketball team.
En ik was de aanvoerder van het basketbalteam.
And my dad was so proud of me.
En mijn vader was heel trots op mij.
And we were talking while we were working about the upcoming season and how many points I would make.
En terwijl we aan het werk waren, hadden we het over het seizoen dat kwam en hoe goed ik zou scoren.
And as we were walking,
en terwijl we wandelden,
all of a sudden he screamed.
Begon hij plotseling te schreeuwen.
And he began to fall.
En hij viel.
And I grabbed him.
En ik pakte hem vast.
And we fell to the ground.
En samen vielen we op de grond.
And when I rolled him over,
en toen ik hem op zijn rug legde,
he was dead.
Was hij dood.
He died of a massive heart attack.
Hij stierf door een fatale hartaanval.
I worked on him for over a half an hour by myself in the field.
Een half uur lang heb ik geprobeerd om hem te reanimeren.
On that day, I became very wise.
Op die dag werd ik wijs.
I realized that no matter how strong I was going to die.
Op dat moment besefte ik dat hoe sterk ik ook was, ik toch zou gaan sterven.
I realized no matter how smart I was going to die.
Ik besefte op dat moment dat hoe slim ik ook was, ik zou gaan sterven.
How wealthy I was going to die.
En hoe rijk ik ook zou worden, dat ik toch zou gaan sterven.
It didn't matter if I fell in love with the most beautiful person in the world, I was going to die.
En zelfs als ik zou trouwen met de allermooiste vrouw in deze hele wereld, toch zou ik gaan sterven.
That whatever I work for is going to crumble and break up into a million pieces and matter no more.
En dat alles waar ik voor zou werken in deze wereld uit elkaar zou vallen in duizend stukjes en eigenlijk niets meer zou betekenen.
I realized there was no reason to be alive.
Op dat moment besefte ik dat er eigenlijk geen levensdoel in mijn leven was.
Because death was hanging over my head like the sword of Damocles.
Omdat de dood als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing.
If you're without Christ here tonight,
als jij hier vanavond zit zonder Jezus Christus,
the same thing is hanging over your head.
Dan is hetzelfde boven jouw hoofd.
You say, "Oh, are you trying to scare me?"
U zegt misschien, "Oh, probeer je me bang te maken?"
Yes.
Ja.
It is proper to be afraid of some things.
Het is gepast om voor sommige dingen bang te zijn.
You are a fool if you are not afraid of some things.
Je bent een dwaas als je voor sommige dingen niet bang bent.
And you say, "Oh, he's preaching about a wrathful God who wants to condemn my soul to hell."
En u zegt misschien, "Oh, deze prediker die spreekt over een toornige God die mijn ziel naar de hel wil doen gaan."
No.
Nee.
I'm preaching about a loving God who can save your soul from hell.
Ik preek vanavond over een liefhebbende God die jouw ziel kan behouden van de hel.
For God so loved the world.
Want al zo lief heeft God deze wereld gehad.
That he gave his only begotten son.
Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven.
That whosoever believeth in him will not perish.
Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat.
But have everlasting life.
Maar eeuwig leven hebben.
Why will you die?
Waarom zou je sterven?
Why will you live your life in futility?
Waarom zou je je leven aan de vruchteloosheid overgeven?
Why will you one day stand before God without the least chance of salvation?
Waarom wil je straks voor God staan zonder enige hoop op redding?
Why will you not come to Christ?
Waarom zou je niet tot Christus komen?
Trust in Him.
En Hem vertrouwen.
You say, but is it for me? Is it for me?
En misschien zeg je vanavond, maar is het dan ook voor mij? Is het ook voor mij?
Do you desire it?
Verlang je ernaar?
Do you long for salvation?
Verlang je ernaar om behouden te worden?
Do you long to know God?
Verlang je ernaar om God te kennen?
Do you long to have all your sins forgiven?
Zou je willen dat al je zonden vergeven waren?
Then come.
Kom dan.
To Him.
Tot Hem.
Call out to Him.
Roep Hem aan.
He will in no wise cast you out.
Hij zal je op geen enkele wijze afwijzen.
Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden.
But you say, oh brother Paul, I have been instructed.
Maar u zegt misschien, maar broeder Paul, ik ben onderwezen.
How will I know if my repentance and my faith are true?
Hoe kan ik weten dat mijn bekering en mijn geloof wel oprecht zijn?
You will know it this way.
Dat zul je hier aan kennen.
He who began a good work and you will finish it.
Hij die in jou een goed werk is begonnen, zal dat voltooien.
He will begin to change your life.
Hij zal beginnen je leven te veranderen.
Little by little he will conform you to the image of his son.
Langzaam maar zeker zal hij je gelijkvormig doen worden aan het beeld aan Jezus Christus.
It will be evident that you are a new creature.
En het zal duidelijk zijn dat je een nieuwe schepping bent.
And you will more and more give yourself to the things of God.
En je zult jezelf meer en meer overgeven aan de dingen van God.
What must I do to be saved?
Wat moet ik doen om behouden te worden?
Repent.
Bekeer je.
And believe.
En geloof.
What does it mean to repent?
Wat betekent het om je te bekeren?
Well, that's a very, very big question.
Nou, dat is een hele grote vraag.
But let me say this.
Maar dit wil ik erover zeggen.
In its basic meaning in the New Testament, it means to change your mind.
Nou, de meest basale betekenis vanuit het Nieuwe Testament betekent een verandering van denken.
Has your mind been changed?
Is jouw denken veranderd?
Do you see the importance of Christ?
Zie je nu hoe belangrijk Christus is?
Do you see the darkness of your sin?
En ben je bewust geworden van de donkerheid van je zonde?
Do you see that you're incapable of saving yourself?
En zie je nu dat je niet in staat bent om jezelf te behouden?
Has your apathy regarding God and salvation turned into deep concern?
Is je gevoelloosheid jegens God en de behoudenis veranderd in een oprechte zorg?
Do you desire to know him and be saved?
Heb je een verlangen om hem te kennen en behouden te worden?
Then that is the beginning of repentance.
Dat is het begin van de bekering.
Trust in Christ.
En vertrouw op Christus.
Call upon his name.
En roep zijn naam aan.
Those who do will not be disappointed.
En zij die hem aanroepen zullen nooit beschaamd staan.
Now we're going to have a break right now.
We zullen straks een pauze hebben.
And then I'm going to preach again.
En dan ga ik opnieuw prediken.
And then afterwards I will stay here all night counseling anyone who needs to be counseled.
En daarna zal ik hier blijven de rest van de avond om nazorg te geven aan degene die nazorg nodig hebben.
I would not be a minister of the gospel if I did not desire with all my heart your salvation.
Ik zou niet een prediker van het evangelie zijn als ik niet met mijn hele hart ernaar zou verlangen dat u behouden wordt.
And there are other ministers here tonight who feel the same.
En er zijn andere dienaren des woords hier vanavond die hetzelfde gevoel hebben.
And we will stay here all night.
En wij zullen hier de hele avond blijven.
But don't walk out of this place without Christ.
Maar ga hier niet vandaan zonder Christus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you and ask that you would work among these people, that they might have salvation, the assurance of salvation, and joy unspeakable. Oh, Father, work. Get glory for yourself. Demonstrate your power. In Jesus' name. Amen.
Amen.
My great prayer is that the Lord is working in your life.
Mijn gebed is dat de Heer werkt in uw leven.
That you will know the Savior who has become so dear to me.
Dat u de Heiland zult leren kennen die voor mij zo dierbaar is geworden.
Before I get started, I would like to thank the pastor of this church and his wife for the wonderful conversations we had.
En voordat we verder gaan, wil ik de predikant van deze gemeente en zijn vrouw bedanken voor het fijne gesprek dat we hebben gehad.
I had no idea your church was pastored by a Peruvian.
Ik had er geen benul van dat uw kerk werd geleid of dat uw predikant uit Peru kwam.
I know he's a dear pastor to you, but I was trying to convince him to go back to Peru.
Ik weet dat hij uw dierbare predikant is, maar ik heb hem ervan proberen overtuigen om terug te gaan naar Peru.
I told him that God loved him and I had a wonderful plan for his life.
Ik heb hem gezegd: God houdt van je en ik heb een geweldig plan met je leven.
Before we get started, I only have a couple more days here in Holland, so let me say this.
Voordat ik verder ga, ik heb nog maar enkele dagen in Nederland, dus dan wil ik dit graag zeggen.
How much do you think about missions?
Hoeveel denkt u na over zending?
The fact that there are countless places all over the world where the gospel is never preached.
Het feit dat er zoveel plaatsen op deze wereld zijn waar het evangelie nooit wordt gepredikt.
I would cry out to all of you, but especially the young people.
En ik doe een oproep aan jullie allemaal en in het bijzonder aan jonge mensen.
To offer your lives to God.
Om je leven weg te geven aan God.
You see, the great commission is given to every true believer.
De grote opdracht is gegeven aan elke ware gelovige.
Every believer is to be greatly concerned about the great commission.
De grote opdracht behoort elke gelovige aan het hart te gaan.
Now the great commission can be divided up into two ministries.
De grote opdracht kunnen we opdelen in twee bedieningen.
You either go down in the well.
Of je gaat naar beneden de bron in.
Or you hold the rope for those who are going down.
Of je houdt het touw vast voor degene die naar beneden gaan.
You should either go as a missionary or support those who go.
Of je gaat als zendeling of je ondersteunt hen die gaan.
Because the great commission is indeed important to God.
Omdat de grote opdracht voor God heel belangrijk is.
To spread his glory throughout the world.
Om zijn heerlijkheid te verspreiden over de hele aarde.
But also,
maar ook,
God loves people.
God houdt van mensen.
I know that may be hard for some of you to believe.
Ik weet dat voor sommigen van jullie dat moeilijk is te geloven.
But God is a God of love.
Maar God is een God van liefde.
You say, Brother Paul, but you talk about judgment and wrath.
Maar zegt u misschien, broeder Paul, u had het toch over oordeel en toren?
That's also a part of who he is.
En dat hoort ook bij God.
Because he is righteous and holy.
Omdat hij rechtvaardig en heilig is.
But never lose sight of this. God is love.
Maar vergeet nooit dat God liefde is.
And if you come under the judgment of God.
En als jij komt onder het oordeel van God.
It will not be his fault.
Dan is dat niet zijn fout.
It will be yours.
Maar jouw fout.
It will not be because there is something lacking in the love of God.
Het zal niet zijn omdat er iets ontbreekt aan de liefde van God.
But it will be your rebellion and your sin.
Maar dan zal het jouw rebellie en zonde zijn.
Now I want us to go to the book of Revelation chapter 20.
Nou, ik wil graag met jullie gaan naar Openbaring hoofdstuk 20.
We're going to read verses 11 through 15.
We gaan lezen Openbaringen 20 vers 11 tot en met 15.
Okay, go ahead, read.
Openbaringen 20. Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Het laatste oordeel. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
In one sense, I rejoice in this passage.
Aan de ene kant verheug ik mij in dit tekstgedeelte.
For here we see the ultimate vindication of God.
Want hier zien we uiteindelijk de vergelding van onze God.
Here there will be no doubt of his existence.
Hier zal er geen enkele twijfel meer zijn ten aanzien van zijn bestaan.
No longer will men mock God.
En de mensen zullen niet langer spotten met God.
No longer will men say evil things about him.
En niet langer zullen mensen nog iets kwaads van hem zeggen.
No longer will they doubt his existence.
Ze zullen niet meer twijfelen aan zijn bestaan.
There are no atheists in hell.
In de hel zijn geen atheïsten.
Because everyone in hell is a believer.
Iedereen in de hel gelooft.
They now believe.
Nu zijn ze tot geloof gekomen.
So I rejoice in this.
Dus daar verheug ik mij in.
That God will prove himself to be right on that day.
Dat God zal laten zien dat hij rechtvaardig is op die dag.
And even those who are judged.
En dat zelfs degenen die geoordeeld worden.
And sent to hell.
En naar de hel worden gestuurd.
Will raise their hands and declare that God has done right.
Die zullen hun handen opheffen en verklaren dat God het juiste heeft gedaan.
There is another reason why I rejoice in this passage.
Nou, een andere reden waarom ik mij verheug in dit gedeelte.
Because all my sins have been forgiven.
Is dat al mijn zonden zijn vergeven.
All my sins were judged in the person of Jesus Christ.
Al mijn zonden werden geoordeeld in de persoon van Jezus Christus.
If I thought that there was only one sin still left on me.
Als ik het idee had dat er ook nog maar één zonde op mij zou rusten.
I would be terrified by this passage.
Dan zou dit gedeelte mij uiterst bang maken.
They would have to drag me into this throne room.
Dan zouden ze me voor die troon moeten sleuren.
Because I know that if the one sin of Adam was enough to cast the entire world into condemnation.
Want als ik weet dat één zonde van Adam genoeg was om de hele wereld in de veroordeling te brengen.
Then all my sin is certainly enough to condemn me.
Dan zijn al mijn zonden zonder meer genoeg om mij te veroordelen.
But there's another sense in which this passage brings great sadness to my heart.
Maar tegelijkertijd brengt dit gedeelte ook een grote droefheid in mijn hart.
As Paul said about his own people, that his heart was broken over them.
Zoals Paulus ook schrijft over zijn houding jegens zijn eigen volk, dat zijn hart over hen verbroken was.
That he wept for them because they were under the condemnation of God.
Dat hij huilde om zijn volk omdat ze onder het oordeel van God waren.
He even said that he would have his own self accursed if it could mean the salvation of his people.
Hij zei zelfs dat hij zou willen dat hij zelf vervloekt zou worden als dat de behoudenis van zijn volk zou voortbrengen.
So I look at this passage and I realize that literally millions, even billions of people will be swept away into hell.
Dus ik lees dit gedeelte en ik word me ervan bewust dat miljoenen, misschien zelfs miljarden mensen naar de hel zullen gaan.
I would not be a faithful minister of the gospel if I did not tell you this.
Ik zou niet een getrouw dienaar van het evangelie zijn als ik dit vanavond niet tegen u zou zeggen.
But there's something that I want you to notice about this throne.
Maar er is iets wat ik wil dat je gaat zien ten aanzien van die troon.
And it is this.
En dat is dit.
Judgment has not yet come.
Het oordeel is nog niet gekomen.
This day is not yet here.
De dag is nog niet gekomen.
There is still hope for you.
Er is nog hoop voor jou.
You do not have to die and be judged in your sin.
Het hoeft niet zo te zijn dat jij zult sterven en veroordeeld zal worden vanwege je zonde.
For there is still an olive leaf of peace being held out to you.
Want er is nog steeds dat olijfblad van vrede dat aan jou wordt uitgereikt.
Here we have the throne of God in judgment.
Hier hebben we de troon van de Heere God van waaraf wordt geoordeeld.
But in chapter 4 we also have a picture of the throne of God.
Maar in hoofdstuk 4 wordt ons ook een blik op de troon geschonken.
And I want you to turn to chapter 4 verse 3 and we're going to compare the two thrones.
En ik wil graag met jullie kijken naar Openbaringen 4 vers 3. Ja, hoofdstuk 4, vers 3. En dan gaan we die twee tronen met elkaar vergelijken.
I'll read it. In chapter 4, verse 3, we see the throne of God as John saw it.
In hoofdstuk 4, vers 3 zien wij de troon van God zoals Johannes die zag.
It is not yet the judgment throne.
En dat is nog niet de troon van het oordeel.
And let's look at the difference between this throne and the one that John sees coming later.
En we zullen kijken naar het verschil tussen deze troon en de troon die Johannes later ziet verschijnen.
In verse 3 it says, and he who was sitting was like a jasper stone and a sardis in appearance.
En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk.
Now I want you to know something here. In this first picture of the throne of God, we see a revelation of God.
In het eerste beeld dat wij krijgen van de troon van God, komt tot ons een openbaring van God.
We see here that God is making himself known.
We zien hier dat God zichzelf bekend maakt.
He is not hiding in judgment.
Hij verbergt zich niet in het oordeel.
But he is sitting there and his appearance is made known to men.
Maar hij zit daar en zijn verschijning wordt duidelijk aan de mensen.
But when we go to the judgment throne in chapter 20.
Maar als we gaan naar de troon des oordeels in hoofdstuk 20.
There is not one mention of the appearance of God.
Daar wordt eigenlijk de verschijning van God op geen enkele wijze genoemd.
He is there.
Hij is daar.
Not to reveal himself in salvation.
Niet om zichzelf te openbaren met heil.
But to hide himself in judgment.
Maar hij verbergt zichzelf in oordeel.
You see, the most gracious thing that God can do for you is to make himself known to you.
Het meest genadige dat God voor jou kan doen is dat hij zichzelf aan jou bekend maakt.
And he is doing that.
En dat doet hij ook.
I spoke about God making himself known to the inner chambers of your heart.
Ik heb gesproken over de Heere God die zichzelf bekend maakt in de diepste kamers van jouw hart.
I told you about God having written his law upon your heart.
Ik heb je gesproken over God die zijn wet schrijft in jouw hart.
And about God giving you a conscience.
En dat God je een geweten heeft gegeven.
And about all of creation declaring the glory of God.
En dat de hele schepping getuigt van de heerlijkheid van God.
And then you have preachers.
En dan zijn er predikers.
Preaching of the salvation of God.
En die prediken het heil van God.
And you have books and tracts telling you about how to be saved.
Je hebt boeken en je hebt traktaten en die vertellen je over hoe je behouden kunt worden.
On the radio and even on the television.
En op de radio en zelfs op televisie.
You are hearing the gospel preached.
Hoor je het evangelie gepredikt worden.
God is extending his hand to you.
En God reikt zijn hand naar je uit.
He is revealing himself to you even tonight.
Hij openbaart zichzelf aan je, ook vanavond.
But on the day of judgment.
Maar op de dag des oordeels.
There will be no revelation.
Dan zal er geen openbaring zijn.
The greatest judgment God could ever bring upon a people is to hide himself from that people.
Het grootste oordeel dat de Heere God ooit over een volk of over een volk kan brengen is dat hij zich verbergt voor dat volk.
We see that in his judgment of nations.
En we zien dat ook in zijn oordeel over de natieën.
There will be a time in the history of a nation that God will reveal himself to that people.
Er zal een tijd zijn in de geschiedenis van een volk dat God zichzelf bekend maakt aan dat volk.
It is a divine and sovereign visitation.
En dat is een goddelijke, soevereine bezoeking.
But although the people know God, they do not acknowledge him as God or give thanks.
Maar zelfs als mensen God kennen, erkennen ze hem niet als God en geven ze hem geen dank.
And so God turns them over to the corruption of their own heart.
En dan geeft God hen over aan de verdorvenheden van hun eigen hart.
And sets them free to make their own gods.
En hij laat hen los om hun eigen goden te maken.
And does not reveal the truth to them any longer.
En dan openbaart hij hen de waarheid niet meer.
But here on judgment, on judgment day,
maar hier op de dag des oordeels,
all is taken away.
Dan wordt alle openbaring weggenomen.
No vision of God.
Geen zicht meer op God.
No gospel message.
Geen evangelieverkondiging.
Now there is only judgment.
Nu is er alleen nog maar oordeel.
Then look in chapter 4 verse 3.
Maar wat staat er in hoofdstuk 4 vers 3?
It says that there was a rainbow around the throne like an emerald in appearance.
Er staat en een regenboog was rondom de troon en het aanzien den steen smaragd gelijk.
The rainbow in the scriptures represents God's covenant, God's promise.
En de regenboog in de Bijbel vertegenwoordigt altijd Gods belofte en Gods verbond.
And even today God calls out to you and holds out to you the promise of salvation.
En ook vandaag reikt de Heere jou de belofte van het heil.
For God so loved the world he gave his son.
Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven.
That whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life.
Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.
He came into the world not to condemn the world, but that through him the world might be saved.
En hij kwam in deze wereld niet om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld behouden zou worden.
The Bible is full of promises to you.
De Bijbel staat vol met beloften voor jou.
Of all the salvation that God has in Jesus Christ.
Over al het heil dat God voor jou heeft in Jezus Christus.
On every page is the promise of salvation.
Elke bladzijde geeft jou de belofte van het heil.
To those who believe, to those who call on the name of the Lord.
Voor hen die geloven en die de naam van de Heer aanroepen.
To those who turn from their sin and come by faith.
Voor hen die zich afkeren van hun zonde en in geloof komen.
But when we get to chapter 20,
maar als we dan bij hoofdstuk 20 komen,
there is no rainbow.
Dan vinden we de regenboog niet meer.
It's gone.
Die is weg.
There is no more a promise of salvation.
Dan is daar niet meer de belofte van het heil.
It has been withdrawn.
Die belofte is dan teruggenomen.
And no matter how hard you seek for it.
En hoe hard je er ook naar zult zoeken.
You will not find it.
Je zult het niet vinden.
On that day you will cry out, just one more chance.
En op die dag roep je misschien uit, nog één kans dan.
Just let me hear one more promise.
Heer, laat me nog één keer een belofte horen.
And this time I will believe.
En dan zal ik geloven.
But nothing will be granted you.
Maar op die dag zal je niets worden geschonken.
Let's go on. It says in verse 4 that around the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white garments and golden crowns on their heads.
En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.
Here we see angels surrounding the throne of God.
Hier zien we engelen rondom de troon van God.
Powerful and mighty creatures.
Machtige en krachtige schepselen.
Sitting in the very presence of God.
Die zich bevinden in de tegenwoordigheid van God.
Worshipping him.
Hem aanbiddende.
Taking counsel with him.
Naar zijn raad luisterende.
But when we get to Revelation chapter 20.
Maar als we bij hoofdstuk 20 komen.
These mighty creatures have completely withdrawn.
Dan zijn deze machtige schepselen niet meer aanwezig.
Now these creatures are so great that if they were to appear on the earth, it would probably destroy all the universe.
Nou, deze schepselen zijn zo groot en machtig dat als zij op de aarde zouden verschijnen, dan zouden ze het universum daarmee vernietigen.
Yet on the day of judgment they withdraw.
Maar op de dag des oordeels zijn ze daar niet.
It is though that day is going to be so terrible that that not even they can behold it.
Het is alsof die dag zo verschrikkelijk zal zijn dat zelfs deze engelen er niet naar kunnen kijken.
They want to get as far away from it as they can get.
En ze willen er zo ver mogelijk vandaan zijn.
Know this.
Dit moet je weten.
On the day of judgment, no one will be standing there with you.
Op de dag des oordeels zal niemand naast jou staan.
No one will be pleading your case.
Op dat moment zal niemand voor jou pleiten.
You look over to those angels and they will shake their head. Do not look to us.
En misschien kijk je naar andere engelen, maar ze zullen nee schudden.
We cannot help you.
We kunnen je niet helpen.
You look over to your preacher and you look to him and say, help me.
En je kijkt misschien de andere kant op naar je predikant en je roept misschien naar hem uit, help mij.
He looks away.
Maar hij keert zijn gezicht van je af.
I cannot help you.
Ik kan je nu niet helpen.
You even look to your parents.
En je kijkt misschien naar je ouders.
Hoping that there you might find some help.
In de hoop dat zij je misschien kunnen helpen.
But they stand back from you.
Maar ze doen een stap achteruit.
Now, child, you are on your own.
Nu sta je op jezelf, mijn kind.
We cannot intervene.
En wij kunnen niet tussen beiden komen.
And we would not intervene if we could.
En als we het wel zouden kunnen, dan zouden we het niet doen.
There is nothing to be done for you.
Op dit moment kan er niets voor je worden gedaan.
It's over.
Het is voorbij.
In the academic setting in the United States of America.
Nou, in de academische wereld in de Verenigde Staten.
Our standards have dropped so low.
Is onze maatstaf zo veel lager geworden.
And the teachers are more concerned about the self-esteem of the student than the student's learning.
En de leraren maken zich meer zorgen om de zelfwaarde van de mensen dan dat ze werkelijk leren.
And so a student knows that he can do bad on every test the entire year.
Dus studenten die kunnen het maken om in feite helemaal niet goed te presteren.
And then at the end of the year he can go to the teacher.
En aan het einde van het schooljaar kan hij naar zijn leraar toe gaan.
And say, please give me at least something extra I can do so that I can pass this class.
En dan zegt de student tegen zijn leraar: kunt u me alsjeblieft nog een extra opdracht geven opdat ik toch dit vak kan halen?
That's a dangerous habit to learn.
En dat is een hele gevaarlijke gewoonte om die aan te leren.
Because so many people will stand before God on that day.
Want op die dag zullen zoveel mensen voor God staan.
And they'll say, give me something else I can do to take away this judgment.
En ze zullen dan zeggen, kunt u mij nog één opdracht geven opdat het oordeel aan mij voorbij gaat?
Give me one opportunity.
Geef me nog één mogelijkheid.
I don't care how difficult the task. Tell me to do it and I'll do it.
Het kan me niet schelen hoe moeilijk deze opdracht, wat u ook zegt, ik zal het doen.
And God will look at them.
En God zal hen aankijken.
And maybe they'll hear something like this.
En dan zullen ze iets als dit horen.
When salvation was offered, the only thing you had to do was believe.
Toen het heil je werd aangeboden, was het enige wat je toen moest doen geloven.
And you would not do that.
Maar dat wilde je toen niet.
There is now no hope.
Nu is er geen hoop meer voor je.
No task will be given to you.
Ik kan je geen opdracht meer geven.
You are judged.
Je wordt veroordeeld.
We go on.
We gaan verder.
It also tells us in verse 5 that out from the throne comes flashes of lightning and sounds and peals of thunder.
Er staat, en van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen.
But when we get to the judgment throne, there is no such thunder and there is no such lightning.
Maar als we komen bij de troon des oordeels, dan is er niet die donderslagen en die bliksemen.
Now what does this mean?
Wat betekent dit dan?
You would think that the throne of judgment would be filled with thunder and lightning.
Nou, je zou misschien denken dat de troon des oordeels vervuld zou zijn van donderslagen en bliksemen.
But the thunder and lightning is found here.
Maar die donderslagen en bliksemen vinden we hier.
While salvation is still offered.
Terwijl het heil nog wordt aangeboden.
What does it mean?
Wat betekent dat?
You need to understand that the thunder and lightning of God.
Je moet goed begrijpen dat deze donderslagen en bliksemen van God
is an act of grace and mercy.
Dat dat een daad van Gods genade en barmhartigheid is.
When God comes to a people,
als God een volk bezoekt
and thunders out the law,
en de wet voor hen doet donderen
and with the power of lightning talks about judgment,
en met de macht van bliksemen hen vertelt over het oordeel,
he is warning people.
Dan waarschuwt hij mensen.
He is making such noise as a warning.
En dan maakt hij zoveel kabaal om hen te waarschuwen.
It is an act of grace.
En dat is een daad van genade.
He is saying, look at what is in your future.
En hij zegt tegen de mensen, kijk wat er aankomt.
This is the judgment that is to come.
Dit is het oordeel dat gaat komen.
I am warning you.
Ik waarschuw je.
Repent.
Bekeer je.
Turn from your sin.
Keer je af van je zonde.
Believe in my son.
En geloof in mijn zoon.
Why will you die?
Waarom zou je ten onder gaan?
But when we get to the judgment throne in chapter 20.
Maar als we bij de oordeelstroon in hoofdstuk 20 komen.
There is no longer any need to warn men.
Dan is het niet meer nodig om mensen te waarschuwen.
Because judgment has come.
Omdat het oordeel dan gekomen is.
Oftentimes when I preach.
Vaak als ik preek.
There are people in the audience who laugh.
Dan zijn er mensen in de zaal die lachen.
They look at their friends and they giggle.
En ze kijken hun vrienden aan en worden een beetje melig.
They know so much.
Ze weten zoveel.
That they're not going to listen to this preacher.
Maar ze zullen niet luisteren naar die prediker.
He's a dinosaur from the days gone by.
Hij is een dinosaurus uit ver vervlogen tijden.
We're modern men. We no longer believe in such things.
Maar wij zijn moderne mensen en in deze dingen geloven we niet meer.
Take a good look at my face.
Maar kijk goed in mijn gezicht.
Because you'll be looking at the same picture throughout all of eternity.
Want je zult hetzelfde beeld zien, de eeuwigheid die voor je ligt.
Go ahead and laugh now.
Ga maar door met lachen nu.
Because throughout all of eternity you will remember this day.
Want in de eeuwigheid die voor je ligt, zul je je deze dag herinneren.
That God came to you in thunder and lightning.
Dat God tot je is gekomen met donderslagen en bliksem.
That the judgment of God was set before you clearly.
Dat de oordeel van God duidelijk je is voorgeschilderd.
And you laughed.
En dat je erom hebt gelachen.
You will curse this day.
En dan zul je deze dag vervloeken.
You will cry out that you were never born.
En je zult uitschreeuwen dat je nooit bent geboren.
Because you have been given the opportunity to hear the gospel.
Want je werd de mogelijkheid gegeven om het evangelie te horen.
To learn of the judgment to come.
En je hebt geleerd over het oordeel dat komen gaat.
And you laughed.
Maar je hebt erom gelachen.
Oh, my dear friend.
Mijn dierbare vriend.
Don't do that.
Doe dat niet.
Repent.
Maar bekeer je.
Trust in Christ.
En vertrouw op Christus.
Lastly, we see here something very important.
Nou, we zien tot slot hier nog iets anders dat heel belangrijk is.
It says in verse 5 that there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God.
Er staat en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
At this moment, God is calling.
Op dit moment roept God.
He said to the nation of Israel, all day long I hold out my hands to an obstinate people.
Hij zei tegen het volk Israël, de ganse dag heb ik mijn armen uitgebreid naar een opstandig volk.
The Spirit bears witness to the preaching of the gospel.
De Heilige Geest die getuigt door de prediking van het evangelie.
I have told you that you have sinned.
Ik heb u gezegd dat u hebt gezondigd.
And the Spirit bears witness to that.
En de Heilige Geest overtuigt u daarvan.
He convicts men of sin.
Hij overtuigt mensen van zonde.
I have told you that judgment is coming.
En ik heb u verteld dat het oordeel gaat komen.
And the Spirit of God is here bearing witness to that.
En de Heilige Geest is hier die daarvan getuigt.
And I have told you that Jesus Christ is mighty to save.
En ik heb u gezegd dat Jezus Christus bij machten is om u te behouden.
And the Spirit of God bears witness to the testimony of Jesus.
En de Heilige Geest getuigt van Jezus.
Will you be stiff-necked?
Zul je koppig blijven?
Will you refuse to repent?
Zul je blijven weigeren je te bekeren?
Will you doubt this great salvation?
Zul je twijfelen aan dit grote heil?
Or will you come to him?
Of zal je tot hem komen?
Come to him.
Kom tot hem.
Come to him.
Kom tot hem.
You say, oh brother Paul, it's too late for me.
Je zegt misschien, broeder Paul, het is te laat voor mij.
Not while you still breathe.
Niet zolang je nog adem hebt.
You say, I am so wicked.
Je zegt misschien, ik ben zo slecht.
His grace is greater than your sin.
Maar zijn genade is groter dan jouw zonde.
His blood can wash the filthiest sinner clean.
Zijn bloed kan zelfs de slechtste zondaar reinigen.
Why do you think I have so much passion about this?
Waarom denk je dat ik met zoveel vuur hierover spreek?
I was that filthy sinner.
Omdat ik ook zo'n vuile zondaar was.
I woke up one morning, having slept the entire night in my own vomit.
Ik ben één keer 's morgens wakker geworden en ik had de hele nacht in mijn eigen braaksel liggen slapen.
But Jesus Christ saved me.
Maar Jezus Christus heeft mij behouden.
And he changed my life.
En hij heeft mijn leven veranderd.
And I'm telling you, he can do the same with you.
En ik zeg je vanavond dat hij hetzelfde met jou kan doen.
And you say, well, I'm not as wicked as you.
En dan zeg je misschien, ja, zo slecht als jou ben ik niet.
But before God you are.
Maar in Gods ogen ben je dat wel.
Oh, that you saw yourself as wicked as me.
Oh, dat je jezelf net zo slecht zag als dat ik ben.
That you might turn to Christ.
Dat je je tot Christus zal keren.
And be saved.
En daardoor behouden zult worden.
Now look in verse 11 of chapter 20.
Nou kijk in hoofdstuk 20 vers 11.
We don't have time to go through all the wonderful truths in this text, but I want to point out a few.
Nou, we hebben geen tijd om alle heerlijke waarheden uit deze tekst te noemen, maar ik wil er een aantal aantonen.
It says in verse 11, then I saw a great white throne and upon him and him upon whom it's and him who sat upon it and whose presence earth and heaven fled away and no place was found for them.
En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat. van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden.
Now look at this.
Nou kijk daar eens naar.
This God of love.
Deze God van liefde.
Who is so lovely.
Die zo liefdevol is.
Is here the judge of all the earth.
Is hier de rechter der gehele aarde.
And his presence is so terrible.
En zijn tegenwoordigheid is zo vreselijk.
That heaven and earth run from him.
Dat hemel en aarde van hem wegvlieden.
Now I want you just to think about you for a moment.
Nou, ik wil nu dat je even over jezelf nadenkt.
The judgment day has come.
De oordeelsdag is gekomen.
And you are being taken through the hallways of heaven into the judgment throne of God.
En je wordt meegenomen en je loopt door de hal, de gangen van de hemel op weg naar de troon van het oordeel.
And as you are being led that way, the reality of your sin is becoming clearer and clearer.
En terwijl je door die gangen loopt, staat jou de werkelijkheid van je zonde steeds helderder voor ogen.
All your boasting and all your arrogance has turned into terror.
Al je roemen en al je arrogantie staat je nu vreselijk voor ogen.
You stop.
En je staat stil.
You don't want to go any farther.
Je wil niet verder lopen.
And you're grabbed by two mighty angels.
Maar je wordt vastgegrepen door twee sterke engelen.
And they begin to drag you through the hallway.
En ze sleuren je door die gang.
And then,
en dan.
You see the most powerful and mighty creatures ever created.
Dan zie je de meest machtige schepselen die ooit zijn geschapen.
And they are running the other way.
En zij rennen de andere kant op.
And screaming with terror.
En ze schreeuwen met angst in hun stem.
They run from the very throne of God.
Ze vlieden weg van de troon van God.
All heaven and earth is running away.
Hemel en aarde vlieden daarvan weg.
And you want to run with them.
En jij wil met hen mee wegvluchten.
But you are being dragged to the very place from which they run.
Maar jij wordt meegetrokken naar de plek van waar zij wegvluchten.
And then notice this.
En dit moet je opmerken.
That everything you've ever lived for.
Dat alles waar je ooit voor hebt geleefd.
Every work you've ever done.
En alles wat je ooit hebt gedaan.
Is burned up in the fire as though it was nothing.
Wordt verbrand door het vuur alsof het niets is.
But it doesn't have to be this way.
Maar zo hoeft het niet te zijn.
Today is the day of salvation.
Vandaag is de dag des heils.
Christ has died.
Christus stierf.
Come to him.
Kom tot hem.
Let's go on.
We gaan verder.
And he says in verse 12, and I saw the dead.
En vers 12 zegt, en ik zag de doden.
The word here in Greek is the nekros.
Het Griekse woord is nekros.
It's a horrible sounding word.
Het is een woord dat verschrikkelijk klinkt.
I saw the dead.
Ik zag de doden.
Why is this important?
Waarom is dit belangrijk?
This is the only place in the Bible.
Dit is de enige plek in de hele Bijbel.
Where you appear.
Waar jij verschijnt.
Look at it.
Kijk er eens naar.
John sees you.
Johannes ziet jou.
You are among the dead.
Jij bent onder de doden.
John is looking at your face.
Johannes kijkt naar jou.
So the dead, great and small, are standing before the judgment throne of God.
En de doden, klein en groot, staan voor de troon van God.
Now notice that the great are there.
De grote zijn er ook.
Doesn't matter how powerful you are on this earth.
Het maakt niet uit hoeveel macht je op deze aarde verkrijgt.
The Bible says the nations are like a drop in the bucket before him.
De Bijbel zegt dat alle volkeren voor God zijn als een druppel aan een emmer.
And all the world in the scale is nothing with him.
En de hele wereld in een weegschaal weegt totaal niet op, is niets voor hem.
But notice this also.
En dit moet je ook opmerken.
The small are there.
De kleinen zijn daar ook.
No one will be missing.
Niemand zal ontbreken.
You want God to judge all the great sinners of history?
Je wil graag dat God alle grote zondaars uit de geschiedenis oordeelt?
You want him to judge and condemn the Hitlers and the Mussolinis?
Je wil graag dat hij de Hitlers en de Mussolinis oordeelt?
Know this.
Dan moet je dit weten.
You who have never appeared in the newspapers of history.
Jij die misschien nooit in de kranten hebt gestaan.
You lived your life in one tiny place in the world.
Maar je hebt je leven geleid op jouw kleine plekje op deze aarde.
But you will stand beside the Caesars and be judged.
Maar je zult staan naast de Caesars en ook geoordeeld worden.
No one is too great.
Niemand is te groot.
And no one is too small.
En niemand is te klein.
They will all be there.
Iedereen zal daar zijn.
John sees you.
Johannes ziet jou.
It's amazing. I go to a funeral of an old man.
Ik ging naar de begrafenis van een oud iemand, een oude man.
And old men, his friends, are carrying the casket.
En vrienden van deze oude man die droegen de kist.
They are burying their friend.
Ze begraven hun vriend.
And after the funeral, they just talk to one another.
En na de begrafenis praten ze met elkaar.
They talk about their businesses.
En ze hebben het over hun bedrijven.
They talk about their hobbies.
En over hun hobby's.
And they don't realize that one of them will be next.
En ze zijn zich er niet van bewust dat een van hen de volgende zal zijn.
Man is so blind by the devil to see the reality of eternity.
De mens is zo verblind door de duivel dat hij de werkelijkheid van de eeuwigheid niet meer ziet.
Some of you are even blind.
Sommige van jullie zijn blind.
Because if your eyes were open to this truth, you would weep terrified.
Want als je ogen werkelijk open zouden zijn voor deze waarheid, dan zou je erom huilen.
That you do appear in the Bible.
Jij staat in de Bijbel.
It's right here.
Hier.
You're dead.
Je bent dood.
And you're standing before God naked.
En je staat naakt voor God.
And you're going to be judged.
En je zult geoordeeld worden.
For what?
Waarvoor?
It says the books were open.
Dan staat er dat de boeken werden geopend.
Now notice the plural. The books were open.
Je moet goed beseffen dat het meervoud is. De boeken werden geopend.
Now I know the New Testament was written in Greek, but this is kind of a Hebrew idea.
Het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven, maar dit is een soort Hebreeuwse wijze van spreken.
The plural is used to show the extensive nature of something.
Het meervoud wordt gebruikt om de breedte ergens van te duiden.
For example, in Hebrew.
Bijvoorbeeld in het Hebreeuws.
They would take a glass of water and they would say water.
Nemen ze een glas water en ze zeggen water.
Singular.
Enkelvoud.
But if you came to the mighty ocean, they would say waters.
Maar als je bij de machtige oceanen komt, dan zeggen ze in het Hebreeuws de wateren.
Indicating the great volume of water.
Waarmee het volume van de hoeveelheid water wordt geduid.
Here it says the books.
Hier staat de boeken.
What does it mean?
Wat betekent dat?
They are exhaustive.
Die zijn onuitputtelijk.
Everything you have ever done.
Alles wat je ooit hebt gedaan.
Is in that book.
Staat in dat boek.
Everything you have ever said with your mouth is in that book.
Alles wat je ooit hebt gezegd en uitgesproken met je mond staat in dat boek.
Every thought you have ever thought is in that book.
Elke gedachte die je ooit hebt gedacht staat opgetekend in dat boek.
Doesn't that terrify you?
Maakt je dat niet bang?
If you are outside of Christ tonight.
Als je je vanavond niet in Christus bent.
If you are not a Christian,
als je geen christen bent.
If you are not trusting in Christ,
als je niet vertrouwt op Christus.
Know this.
Moet je dit weten.
Everything you have ever done, everything you have ever said and everything you have ever thought will be made known on that day.
Alles wat je ooit hebt gedaan, alles wat je ooit hebt gezegd, alles wat je ooit hebt gedacht zal op die dag openbaar worden.
If that happened here tonight,
als dat vanavond hier zou gebeuren,
you would be so ashamed that your heart would break in two.
Zou je je zo schamen dat je hart zou splijten.
And yet we are sinful just like you.
En wij zijn zondig net als jij.
What will it be like to have your entire life exposed before a holy God?
Wat zou het zijn als jouw hele leven dan openbaar zou worden voor een heilige God?
Notice that in verse 13.
Kijk eens naar vers 13.
It said the sea gave up the dead which were in it.
Er staat de zee gaf de doden die in haar waren.
And death and Hades gave up the dead which were in them.
En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren.
And they were judged.
En ze werden geoordeeld.
Now I want you just to look at this.
Nou, kijk daar eens naar.
There will be no place to hide on the day of judgment.
Dit betekent dat er geen enkele plek zal zijn om naartoe te vluchten op die dag.
There was once a man in Israel who created, who started a revolt.
Er was eens een man in Israël die een opstand in gang bracht, op gang bracht.
And when David's army came against him, he ran and hid in a city.
En toen het leger van David tegen hem kwam, toen rende hij naar een stad om daar te vluchten en zich te verbergen.
He hid in a walled city.
Hij verborg zich in een ommuurde stad.
And so David's men came against that city.
Dus de mannen van David die gingen naar die stad toe.
And they were going to tear it down.
En ze zouden die omverwerpen.
But then a very wise person from inside the city.
Maar er was een wijs iemand binnen in die stad.
Called to the attacking army.
En die riep tot het aanvallende leger.
And said, "Why are you attacking us?"
En zei, waarom vallen jullie ons aan?
And they said, "We're after the man who caused the revolt."
En ze zeiden, wij zijn achter de man aangegaan die opstand is begonnen.
Can you imagine the terror of that man who was hiding there?
Kan je je voorstellen de angst van de man die zich daar toen verborg?
When all the city said this to David's army.
Toen de hele stad dit tegen het leger van David zei.
Do not destroy our wall.
Vernietig alsjeblieft niet onze muur.
Do not attack our city.
En val onze stad niet aan.
We will grab the man.
Wij zullen die man te pakken nemen.
And we will throw him out to you.
En we zullen hem over de muur naar jullie toe gooien.
Can you imagine the terror of that man?
Kan je je voorstellen hoe bang die man zich moet hebben gevoeld?
When he knew the entire town was coming to throw him over the wall to David's men.
Toen hij wist dat die hele stad zich tegen hem zou keren om hem aan Davids mannen uit te leveren.
How they had to drag him.
Hoe ze hem moesten grijpen en meesleuren.
He was fighting with all his might.
En hij worstelde tegen hen met al zijn macht.
Because he was full of terror.
Maar hij was zo bang.
Now imagine this.
Nou, beeld je dit eens in.
The son of David.
De zoon van David.
He calls out to the sea.
Hij roept tot de zee.
Give me your dead.
Geef mij je doden.
And the sea does not want to fight with the son of David.
En de zee wil niet in opstand komen tegen de zoon van David.
And the sea says, "We will obey your command."
Dus de zee zegt, wij zullen uw opdracht uitvoeren.
And all the dead that are hidden there are vomited out of the sea.
En alle doden die zich in de zee bevinden, worden uit de zee geworpen.
And the son of David comes to the grave.
En de zoon van David komt naar het graf.
And he says, "Give me your dead."
En zegt tegen het graf, geef mij je doden.
And the dead are vomited out of the grave.
En de doden worden zo uit het graf geworpen.
There will be no place to hide on that day.
Er zal geen plek zijn om je te verbergen op die dag.
But now lastly, look at this.
Maar kijk ook hiernaar.
There was not only the books, but there was also another book.
Er waren niet alleen de boeken, maar er was ook een ander boek.
The book of life.
Het boek des levens.
The book that contains the names of those who had trusted in Jesus Christ.
Het boek waarin de namen stonden opgetekend van hen die in Jezus Christus vertrouwden, geloofden.
Look what Jesus has done.
Kijk naar wat Jezus heeft gedaan.
He died on a cross for sinful men, just like me and you.
Hij stierf aan het kruis voor zondige mensen, net als jij en ik.
Do you understand that?
Begrijp je dat?
Isn't that the most wonderful news in the world?
Is dat niet het meest heerlijke nieuws in de hele wereld?
It's worth a man losing absolutely everything else in his life just to have that one thing.
Het is het waard dat iemand al het andere in zijn leven verliest om slechts dat ene te verkrijgen.
Just to have salvation, it would be worth working in the darkest mine all your life.
Om het heil te verkrijgen, het zou het waard zijn om daarvan je hele leven in de meest donkere mijn te werken.
To have salvation would be worth suffering everything in this life just to possess it.
Om dat heil te hebben en te mogen bezitten, nou, al het lijden wat je maar kan bedenken in deze wereld zou dat waard zijn.
But none of those things are required.
Maar niets daarvan is vereist.
To have salvation.
om het heil te verkrijgen.
You must acknowledge your sins before God.
Moet je tot de erkenning komen dat je zondig bent voor God.
You must turn from them.
En je moet je afkeren van je zonden.
And you must believe on the Lord Jesus Christ.
En je moet geloven op de Heer Jezus Christus.
Trust in Christ.
Vertrouw op Christus.
And Christ alone.
En Christus alleen.
Stop trusting in your religion.
Stop ermee om te vertrouwen op je godsdienst.
Stop trusting in your good works.
En stop ermee om te vertrouwen op je goede werken.
Stop trusting in your baptism.
En stop te vertrouwen op je doop.
Trust in Christ.
En vertrouw op Christus alleen.
Christ alone is the Savior.
Alleen Christus is de redder.
Do you know that I look out over you tonight?
Bent u zich ervan bewust dat ik u vanavond aankijk?
And I see people.
En ik zie mensen.
Real people.
Echte mensen.
People who some are going to die and go to heaven.
Mensen waarvan sommigen zullen sterven en naar de hemel zullen gaan.
What a joy it is to know that.
En wat een vreugde om dat te weten.
That some of you have trusted in Christ.
Dat sommigen van jullie hebben vertrouwd op Christus.
Some of you will trust in Christ.
En sommigen van jullie zullen vertrouwen
and
op Christus.
Some of you will be in glory.
En sommigen van jullie zullen in heerlijkheid worden opgenomen.
And others of you are going to hell.
En anderen van jullie gaan naar de hel.
And will continue going to hell.
En zullen blijvend naar de hel gaan.
No matter what anybody tells you.
Het maakt niet uit wie jou ook het zegt. Wat mensen je ook zeggen.
As I said last night, I will say again.
Zoals ik gisteravond heb gezegd, wil ik vanavond weer zeggen.
It is so sad to be a preacher.
Het is een heel droevig iets om een prediker te zijn.
Because you look at people who will die and go to hell.
Want je kijkt naar mensen die zullen sterven en verloren zullen gaan.
But that's not the greatest sadness.
Maar dat is niet de grootste droefheid.
The greatest sadness is that it is impossible to describe the love of God for the sinner.
De grootste droefheid is dat het onmogelijk is om de liefde van God voor de zondaar te omschrijven, te beschrijven.
The love of God is so great.
Omdat die liefde zo groot is.
That he gave his only son.
Dat hij zijn zoon heeft gegeven.
Not even angels have words to describe the love of God.
Zelfs engelen hebben niet de woorden waarmee ze de liefde van God kunnen beschrijven.
Before I was converted, I know I was such a wicked man.
Voordat ik tot bekering kwam, wist ik dat ik een slecht mens was.
But God sent his son to die for me.
Maar God heeft zijn zoon gezonden om in mijn plaats te sterven.
Behold what manner of love is this.
Ziet welke een liefde dit is.
Look how great his love is.
Zie hoe groot zijn liefde is.
And it's a love toward you.
En het is liefde voor jou.
And you.
En jou.
And you.
En jou.
And you.
En jou.
You say I cannot believe it.
Je zegt misschien dat kan ik niet geloven.
You must believe it.
Maar je moet het geloven.
It's true.
Het is waar.
But how will I know if I have repented enough?
Misschien zeg je, hoe weet ik nou dat ik genoeg tot inkeer ben gekomen?
How will I know if I've believed enough?
Hoe weet ik dat ik goed genoeg heb geloofd?
I am not saved because of the strength of my repentance.
Ik ben niet behouden vanwege de kwaliteit van mijn bekering.
I am not saved because of the depth of my faith.
En ik ben ook niet behouden vanwege de diepgang in mijn geloof.
I am saved because of the power of Jesus Christ.
Ik ben behouden vanwege de macht van Jezus Christus.
As I said, we're going to finish now.
Nou, we zullen afsluiten.
I will stay here or outside as long as necessary to talk to you about your heart, your salvation.
Nou, ik zal hier blijven zolang het nodig is om met jou te praten over je hart en je behoudenis.
I am not happy now because I finished the sermon.
Ik ben niet tevreden nu omdat ik nu mijn preek heb gehouden.
Don't leave here without talking to someone about your salvation. If you do not have assurance of salvation, do not leave here without talking to someone.
Als je vanavond niet zeker bent ten aanzien van je eigen behoudenis, Ga hier dan niet vandaan zonder daar met iemand over te praten.
We will open up the Bible together.
En dan zullen we de Bijbel opnieuw openslaan.
We will pray together. We will do anything. But please don't leave here.
En dan zullen we samen bidden en we zullen wat dan ook doen, maar ga hier alsjeblieft niet weg.
If you do not know Christ,
als je Christus niet kent,
but you desire to know him tonight,
maar je verlangt ernaar om hem te leren kennen,
then the ministers who are here will stay all night.
Dan zullen alle predikanten die hier vanavond zijn de hele avond blijven.
So that you may come to the assurance of salvation in Jesus Christ.
Opdat jij komt tot de verzekerdheid van het geloof, dat je zeker weet dat je behouden bent door Jezus Christus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray that you would bless this people. Those who are Christians, I pray that you would take them from strength to strength and glory to glory. I pray that they would grow in Christ. I pray that they would see the love of Jesus Christ in greater and greater ways, and that they would be filled with the Holy Spirit, bearing abundant fruit to the glory of God. And those who do not know you, I pray that tonight that you would so work in their heart that they would repent and believe, and that they would be filled with the Holy Spirit and joy unspeakable, and that they would walk in newness of life, being conformed to the image of your Son, and that all your people would stand before you one day and hear, "Well done, my good and faithful servants, enter into the joy of your Master." And that as they enter in, they will realize it's been nothing but grace, nothing but grace. In Jesus' name, amen.